Goedemiddag allemaal. Dank jullie te zijn. Het is 3:15, dus we gaan beginnen. Dit is de sessie waar jullie nu zijn. Real World DevOps with the Microsoft ALM Rangers. Mijn naam is Wouter de Kort. Ik werk bij Ordina als consultant voor DevOps. En Microsoft MVP op dit gebied. En ik ben een van de ALM Rangers. Daar wil ik het graag met jullie over gaan hebben. Want ik zag net deze tweet voorbij komen. Wie stelt zich dit voor bij de ALM Rangers? Kijk. Goed zo, ik vond het wel leuk. Ik moet wel in alle eerlijkheid toegeven inderdaad, mijn directeur bij Ordina heeft ooit eens voorgesteld, we zijn met een aantal rangers, dat we dit soort pakjes moesten kopen. En dat we daarmee dan naar klanten gingen en dan zou het allemaal goed komen. Nou, dat, ja. Dat gaan we dus niet doen. Hey, maar wie zijn wij? Wat doen we? Hoe gebruiken we Visual Studio Team Services? Hoe doen we DevOps? Dat is waar we het over gaan hebben. Wie van jullie kent de Microsoft ALM Rangers? Ben je hier toevallig gewoon verdwaald? Zo, de meerderheid is gewoon verdwaald. Wie kent ze niet? Dat is er ook één. Dat is Hassan Fadili, een van de Microsoft ALM Rangers. Ergens daar achterin, Daniel van der Starre, ook één. En ik zie daar een hand omhoog gaan, maar ik zie niet wie er daar vast zit. Kees Verhaar, ook één van de ALM Rangers. Kijk, dus we zijn hier. Dit is onze visie. Wat wij proberen te doen, wij zijn een groep van mensen. En wij proberen eigenlijk de community te ondersteunen als het gaat om dingen zoals Agile, Application Lifecycle Management, DevOps. En wat we proberen, kijk, de product group die al deze producten bouwt, nou, die doen heel erg hun best. Maar ja, die hebben natuurlijk ook maar een bepaald budget, een bepaald aantal uren. Wij springen bij. Wij bestaan uit sinds 2006, nu een jaar of 10. We bestaan uit een man of 100. Waarvan de helft Microsoft is, de helft, en de andere helft is niet Microsoft. Ik werk bijvoorbeeld niet voor Microsoft. Andere ALM Rangers die hier nu zitten op dit moment ook niet. Er zijn er ook een paar die wel voor Microsoft werken. En wat wij eigenlijk met elkaar doen is kijken, wat speelt er in het veld? Dus waar lopen klanten tegenaan? Wat voor tooling is er nodig? Wat doet de concurrentie? Hoe kunnen we daarop inspelen? We overleggen dat. En we zorgen dat we, zoals hier zo mooi staat, gap filling zijn. Dus de gaten die het productteam misschien laat vallen. Als het gaat om documentatie, of het gaat om tooling, of het gaat om andere dingen, die proberen wij op te vullen. Dat is heel basic het idee. Nou ja, 50-50. We zijn ook niet in dienst van Microsoft, we mogen ook zeggen wat we willen. Wat we wel hebben, doordat we ALM Rangers zijn, en velen van ons ook MVP, is heel veel inside information. Dus we krijgen soms wel dingen eerder te zien, mogen er eerder feedback op geven, kunnen daar eerder mee aan de slag. Daar gaan we het zo meteen nog wel even over in, als we het gaan hebben over docvoering. Dit is wat we de afgelopen 10 jaar hebben gedaan. We focussen ons op 3 hoofdonderdelen. Awareness, guidance en tooling. Awareness moet je denken aan Channel 9 filmpjes, artikelen in het MSDN Magazine. Toevallig afgelopen augustus, heel DevOps artikel, iemand had gelezen. Kijk, we hebben er 1. Nou, die had ik geschreven. Dat is dan wel weer jammer. Guidance. De bekendste hiervan is bijvoorbeeld de Branching and Merging Guide. Ik denk dat velen die wel kennen. Ondertussen is die hernoemd naar Version Control Guidance. Die is echt extreem veel gedownload. Die is heel erg populair. Die worden ook nog steeds wel geüpdate door het team. Daar werken we aan. Om te zorgen dat het een beetje relevant blijft. Maar nu de wereld langzamerhand verschuift richting Git, richting feature toggles en dat soort dingen, zie je dat dat soort guidance ook aanpast. En tooling. En bij tooling kun je denken aan bijvoorbeeld, die is nu vrij recent, is die voor mij net uitgekomen. Een tool om te migreren van de oude release management, de WPF, desktop, client-based release management, naar Visual Studio Team Service release management. Nou, een tool die je helpt bij die migratie. Of, daar heb ik zelf veel aan meegewerkt, allerlei extensions. Je hebt nu, sinds Connect vorig jaar hebben we in VSTS hebben we de marketplace. Die hebben we nu ook in TFS on-premises. Nou, die marketplace moest in het begin wel gevuld worden, zeg maar. Die is echt gewoon vanaf scratch gestart. Daar hebben wij heel veel extensions voor gebouwd. Daar ga ik straks ook even op in. Hoe doen we dat nu? Hoe ziet zo'n extension eruit? Hoe gebruiken wij daar DevOps voor? Jullie krijgen aan de afloop allemaal de slides. Die kun je straks downloaden. Dit is het rijtje aan links wat je zeg maar moet onthouden als je wat wil weten over de ALM Rangers. Daar zal ik jullie nu verder niet mee vermoeien. Ook een free e-book. En die gaat er eigenlijk over, en daar gaan we straks wel op in. Ja, je hebt 100 man. Die wonen letterlijk over de hele wereld in alle tijdzones. En die werken met elkaar aan hetzelfde product samen. Hoe organiseer je dat nou? Hoe zorg je er nu voor dat je daar bijvoorbeeld dingen zoals Scrum of Agile of Kanban kunt toepassen? Hoe zorg je er nu voor dat, want iedereen is ook part-time. Zeg maar de ALM Rangers hebben eigenlijk allemaal ook nog een normale baan. Is het bij Microsoft, is het daarbuiten? En daarbuiten doe je je ALM Ranger dingen. Nou, hoe krijg je dat nu voor elkaar? Daar gaat het e-book over. Dat is best wel leuk om te lezen. Waar ik nu eens met jullie op wil ingaan is, ja, we doen heel veel als ALM Rangers, dus stel daar straks ook gewoon vragen over als je dat wil, maar hoe doen wij nou DevOps? Hoe zien wij dat? Wat doen we daarmee? Hoe zijn we daarmee aan de gang? Nou, het belangrijkste is daarin wel, wij gebruiken Visual Studio Team Service al sinds 2011. Toen heette het nog anders en was het nog in beta. Hè? Maar toen zijn we gewoon begonnen te gebruiken, want een van onze missies is, zeg maar, we lopen altijd voorop. Dus we gebruiken altijd het nieuwste van het nieuwste, testen alles en kijken hoe dat zit. Dat zie je bijvoorbeeld ook als je kijkt naar de rings waaruit VSTS is opgebouwd. Misschien weet je dat wel. Visual Studio Team Services wordt over de hele wereld gehost. Het is begonnen in Amerika, we hebben nu een datacenter hier in Amsterdam die bijvoorbeeld eentje host en dat breidt zich steeds meer uit. Alleen, Microsoft maakt ook heel slim gebruik van die rings door te zeggen van ja, als we een nieuwe feature hebben, dan deployen we hem eerst naar ring 0. Werkt het daar, gaan we verder naar ring 1, werkt het daar, gaan we naar ring 2. Dus op die manier rollen ze geleidelijk uit over de hele wereld. Daarom zie je ook, als je tegenwoordig kijkt naar de release notifications, van Visual Studio Team Services, dan heb je een hele lijst met nieuwe dingen. En daarboven staat altijd een zinnetje in de trant van, ergens in de loop van de komende week ga je dit een keer zien. Dat klopt, want als jij toevallig in de laatste ring zit, dan kan het even een paar dagen extra duren voordat die code bij jou is. Stel hè, dit zijn de onnuttige weetjes die wel leuk zijn. Stel dat je nou wil weten in welke ring zit ik. Als je gewoon vanuit een command prompt je eigen account even pinkt, Dan krijg je geen resultaat terug, hè, want dat is allemaal netjes beveiligd. Maar wat je wel ziet, is de Hista TFS Production CH1 SU1. Die SU1 is de ring waarin je zit. Dus het ALM Ranger account zit in ring 0. MVP account zit vaak in ring 1 en daarna krijg je de rest van het spul. We gebruiken, dat is ook wel interessant, vooral Kanban. We zijn begonnen, misschien hè, voor sommigen die van jullie die de races iets langer kennen, het RUC-proces. Ja, zo heette het echt, maar dan RUCK. Dat zit in het Engels beter dan in het Nederlands. Dat was een aangepaste versie van Scrum. Waarom? Scrum, part-time mensen, geen velocity, altijd lastig om te plannen. Nou, daar zijn we ook van afgestapt. We doen geen RUC meer, we doen ook geen Scrum meer. We doen nu gewoon Kanban. We hebben een heel groot Kanban-bord, die altijd heel erg vol staat, want we hebben geen work-in-progress limits. Want ja, je weet nooit precies op welk moment van de dag hoeveel mensen eraan aan het werk zijn. Dus die hebben we losgelaten. Nou, dat zal ik zo meteen laten zien. Zorg wel voor een klein beetje chaos hier en daar. En we gebruiken Kanban omdat we daarmee veel beter de flow in de gaten kunnen houden. Ik zal zo meteen het Kanban-bord laten zien en ook even uitleggen hoe Kanban precies werkt. Maar dat is leuker in een demo. Code. Nou, we produceren heel veel code, zoals extensions. Maar we proberen ze te produceren ook bijvoorbeeld guidance. Denk aan markdown-achtige HTML. Pagina's. We produceren ook video's die heel groot en binair zijn. Dus waar hebben we voor gekozen? Nou, we hebben ervoor gekozen om één teamproject te gebruiken. Dat is op zich wel misschien interessant om te weten. Hè? Want je hebt in Visual Studio Team Services en TFS heb je de mogelijkheid om teamprojects aan te maken onder een teamproject collection. Ik denk dat de meesten dat wel iets zegt. Hè? Hoeveel teamprojects maak je nu aan? Maak je voor ieder product dat je bouwt er eentje aan? Maak je voor ieder teampje er eentje aan, dat zit hem in de naam zou je zeggen. Ja, al een tijdje is eigenlijk het advies, is de one team project to rule them all. Gebruik één team project. Gebruik daarbinnen meerdere teams. Deel die in op area. En geef ze een eigen plekje in versiebeheer. Nou, dat is wat wij hebben gedaan. Wij hebben één team met één team foundation version control, TFVC repository. Daar slaan we alle grote binaire bestanden in op, want ik weet niet. Is er een ervaring met Git in de zaal? Ja. Nou, voor mij is Git nog relatief nieuw, zeg maar, een paar jaar nu. Ik denk dat we allemaal wel de eerste keer hebben meegemaakt dat, in dit geval was ik gelukkig niet zelf, maar een collega, die dacht, weet je wat handig is? Ik check dat briljante filmpje van beeld van een paar gig in Git, en dan gooi ik hem daarna weg, dan heeft niemand er meer last van. Dat gaat niet werken. Dan moet je de geschiedenis gaan herschrijven en weet ik het. Nou, dat zijn wat Rangers ook allemaal tegenkomen. We hebben één TFVC-repository waarin we de grote bestanden opslaan. Het TFVC is daar gewoon beter geschikt voor. En we hebben per team een area en per team een eigen Git-repository. Dus voor al onze projecten, zeg maar, wat we nu doen, wat we bouwen, wat we schrijven, gebruiken we Git. Normaal, Dit is een officiële ranger slide, zeg maar. Normaal demoen we alleen in publieke ringen. Waarom? Als je ring 0 demoot, je weet nooit of het werkt. En je laat misschien wel dingen zien die eigenlijk nog niet naar buiten mogen. Vandaag demoen we uitzonderlijk wel in ring 0. Dan krijgen jullie gewoon het ALM Ranger account te zien. Mocht er toevallig iets op het scherm staan waarvan je denkt, dat wist ik niet, praat er dan vooral niet over. En we doen DevOps. Nou, dat ga ik zo meteen laten zien. Wat je nu ziet, is dat pijltje Sandbox 1, Sandbox 2 demo. Wij hebben inderdaad een DevOps pipeline opgezet, die zeg maar eerst deployt naar ring 0. Als het daar werkt, nou, dan zal het op de rest ook wel werken, hoop je dan. Daarna deployt hij automatisch naar ring 1, ring 2. Dus we hebben meerdere sandbox accounts die ergens op de wereld in een datacenter zitten, zodat we al die ringen mee kunnen pakken. En dat hebben we helemaal geautomatiseerd. Want in het begin deden we dat handmatig. Nou, dat was geen succes. En we gebruiken ook, nou we gebruiken wel meer niet-Microsoft producten, maar dit is wel de voornaamste. We gebruiken Slack. Wie kent Slack? Wie kent Team Rooms uit Visual Studio? Ja, dat zijn er ongeveer evenveel. Hè? We hebben een tijdje Team Rooms gebruikt, want dat zit ingebouwd, dus dat is makkelijk. Alleen het werkte gewoon niet zo goed voor ons. Want ik merk het ook bij klanten. Slack is gewoon eigenlijk een chatprogramma, meer is het niet. Het is gratis voor teams als je niet je hele archief aan berichten wil kunnen doorzoeken, dus het is niet dan ook nog wel makkelijk. Wij zijn op Slack overgestapt. Daarin kun je kanalen aanmaken per project wat je hebt. Dus al onze projecten zijn een Slack-kanaal, waar al die mensen met elkaar in zitten. Daar kun je met elkaar praten. Je kunt ze ook weer koppelen aan VSTS. Dus je ziet bijvoorbeeld automatische notifications dat een build is gestart, of iemand een pull request doet, of een check-in, of een wat het ook maar is. Het is eigenlijk het voornaamste niet-Microsoft product wat we gebruiken. Dan wil ik met jullie nu, en als er vragen zijn straks aan het einde, is er nog heel veel tijd voor andere dingen. Maar ik dacht, wat is nou in korte tijd het leukste om te laten zien? Deze drie dingen. Hoe doen wij nou portfolio management? Hoe runnen wij nu over een x aantal teams? En dat verschilt zeg maar door het jaar heen. Maar zeg, voor mij zijn het er nu 20 of zo. Hoe run je nu over 20 teams je proces? Hoe weet je nu? Wat komt eraan? Wat gaan we doen? Waar investeren we in? Gitflow en Markdown. Hoe schrijf je nou documentatie? Misschien niet het meest spannende wat je doet, maar als je merkt dat je Git en Markdown en dat soort dingen ervoor gaat gebruiken, wordt het wel makkelijker. En hoe gebruiken we DevOps bij het bouwen van extensions? Laten we eens beginnen met portfolio management. Dit is het ALM Ranger account. Nou, één klein detail bijvoorbeeld. Deze betekent dat wij dit nieuwe navigatie op ons account hebben aangezet. Misschien voor degene van jullie die al een tijdje niet naar VSTS hebben gekeken, denk je, wat gebeurt hier allemaal? Waarom ziet dit er anders uit? Nou, dit is een paar weken geleden is dit in public preview gegaan. En je kunt het aan en uitzetten. Ja, wij zetten het aan, want we willen het testen. Dus in die zin hebben we de nieuwste dingen. Je ziet ook nog wat vreemde dingen. Als je bijvoorbeeld hier kijkt, hoe kom je aan 50.000 beeldminuten? Ik weet het niet, maar over Ring Zero zitten helpt wel, zeg maar. Want daar zijn dingen gewoon ongelimiteerd en dan mag je doen wat je wil. Kijk je naar het ALM-project, dat is dus ons ene teamproject. We hebben één teamproject, meerdere teams eronder. Maken we bijvoorbeeld gebruik van dashboards. Nou, dan zie je hier zie je wat standaard tegeltjes. Degene die nu wat langer duren, dat zijn extensions. Dus die zitten eigenlijk niet in VSTS, dat zijn geen standaard tiles, maar dat zijn tiles die we erbij gehouden hebben. Bijvoorbeeld deze drie, dat is allemaal een countdown extension. Die hebben, mocht je er ooit tegenkomen, Matthias Olausen en ik hebben die gebouwd. Hij zit in Zweden, makkelijk zit je in dezelfde tijdzone, maakt het makkelijker om te overleggen. Wij hebben bijvoorbeeld die extensions gebouwd. Ja, wat zie je hier nog meer? Je ziet bijvoorbeeld dat we onze technical depth hierbij houden, hoeveel bugs staan er open, wat gaat er goed, wat gaat er niet goed. Hoe gaat het depth over het afgelopen jaar? En dan denk je, nou, daar hebben we hier en daar wel wat. Dit waren zeg maar van die momenten dat bepaalde extensions bijvoorbeeld naar public preview gingen of zo. Dan bleken er nog allerlei bugs in te zitten. Hoe doen wij ons werk? Nou, ik zei al, daar gebruiken we Kanban voor. En als je ons Kanban-bord ziet, die er ook iets langer over doet om te laden. Maar we komen er wel. Bij Kanban, voor degene die er nog nooit van gehoord hebben, komt van het Japanse woord voor signaal, of signaalbord. Kanban gaat heel erg om het optimaliseren van de flow door een proces heen. Wat ik vaak zie, ook gewoon in consultancy voor klanten spreken, is je begint met Scrum, want je begint met Agile, dan heb je vaste iteraties. Binnen die iteraties heb je op een gegeven moment een bepaalde velocity opgebouwd als team. En dan ga je aan de hand daarvan ga je forecasting doen, plan je je sprints, plan je je releases, hoop je dat het goed komt. Het nadeel daarvan is, wat nou als je velocity niet constant is? Wat nu als je de ene sprint gewoon wat meer mensen hebt dan de andere sprint? Wat nu als je scrumproces al een tijdje draait en het op een gegeven moment niet meer beter wordt? Je niet meer ziet van, hey, waar verbeteren we nu in? Hoe gaat het nu? Waar zitten onze bottlenecks? Kan man. Wat je hier ziet, is dat we een aantal hele simpele kolommen hebben. Iets is nieuw, approved, committed of done. En per kolom zie je de items waar we mee bezig zijn. Wat je hier dus in ziet, is dat er op een gegeven moment een bepaalde flow ontstaat. Je kunt dus gaan meten, hey, hoe lang duurt het voordat een item zeg maar, van de linkerkolom naar de rechterkolom gaat. Waar loopt die vast? Waar gaat het mis? En dit bord hebben we op verschillende niveaus. In dit geval zie je de backlog items. Je hebt ook features. En uiteindelijk ook epics. En bij epics moet je denken aan de hele grote dingen. Dat is zeg maar echt, ik wil nieuwe guidance voor dit. Of ik wil 100 extensions voor dat onderwerp. Die deel je onder in features, die deel je onder in backlog items. Die backlog items gaan op je Kanban-bord. En daar werken we als team, werken we doorheen. Wat je dan dus ook ziet, is dat we meerdere teams hebben die uiteindelijk hun sprints hebben. In dit geval zitten we in het hoofdteam, het ALM-team zelf. Maar daaronder hangen dus teams. Die zien alleen hun backlog items, zien alleen hun sprints, waar zij mee bezig zijn. En daar bouwen ze mee verder. Wat je hier aan de linkerkant ziet, zijn onze sprintnummers. Dan denk je, ja, sprint 107. Ze zijn 10 jaar bezig. Ja, dat klopt. Dit is de sprintcadence van Microsoft zelf. Microsoft werkt met sprints van 3 weken. Zij zitten op dit moment in sprint 107. En wij volgen gewoon dezelfde sprintcadans als iemand tegen ons zegt, oh ja, wanneer kan ik dat en dat verwachten? En iemand zegt, ja, in sprint 109. Dan denken wij, oh ja, dat weten we. Dat is allemaal afgestemd. Dat is best wel makkelijk bij portfolio management. Als jij een grote organisatie hebt, met heel veel verschillende teams, die soms van elkaar afhankelijk zijn en weet ik het, dan is een relatief simpele stap van het samenvoegen van je sprintcadens, even lang, dezelfde dag beginnen, dezelfde dag eindigen, zorgt er vaak voor dat communicatie een stuk beter verloopt. Dus mocht je daar tegenaan lopen, kijk er eens naar. Hey, wat was het tweede puntje? Gitflow en Markdown. Git was voor mij nieuw. Ik heb het via de Rangers en via dit soort dingen op een gegeven moment leren kennen. En nu gebruik ik het eigenlijk voor alles. Wat we zijn gaan doen, we zijn Markdown gaan gebruiken om onze documentatie te schrijven. En Gitflow om het proces daaromheen te managen. Nou, wat bedoel ik daarmee? Als je gaat kijken in code, hier zitten dus al onze repositories onder. En in dit geval zit ik in een of andere Atlas repository. Dit is een stukje documentatie. En wat zie je? We hebben bijvoorbeeld allerlei tutorials. Dit is een tutorial over continuous deployment. Dit is een Markdown bestand. Als je deze edit in de browser of lokaal, ziet het er zeg maar zo uit. Zo'n hekje hier betekent dat het een heading is. 3 van die streepjes betekent dat je een horizontale lijn van. Nou ja, die taal die kun je gewoon vinden zeg maar, op Google en GitHub gebruikt het, velen gebruiken het. Wat is hier nu het voordeel van? Je kunt het automatisch mergen. Hiervoor gebruikten we Word-documenten en dan zette je track changes aan. En dan was het de rol van onze program manager. Waar heb ik die net overgeslagen? Willy Peter Schaub. Ik ben hem gewoon vergeten. We hebben 1 manager. Die is fulltime bezig met de Rangers. Die woont in Canada. Die is gewoon echt onderdeel van Microsoft. Het is zijn baan om te zorgen dat wij zeg maar, allemaal projecten hebben. En als wij projectideeën hebben, gaat hij die intern binnen Microsoft presenteren. En koppelt hij dat weer terug. Hij was degene die zeg maar, al die track changes documenten samenvoegde. En ervoor zorgde dat er 1 guidance uitkwam. Toen waren er ook nog 2 program managers. Dus ik zal niet zeggen dat we hierdoor 1 hele program manager hebben wegbezuinigd. Maar het heeft wel geholpen. Dat denk ik wel. Oké, dus Markdown. Leuk. Verschillende branches. Kijk, hier zie je bijvoorbeeld. Dat ben ik, users Wouter. Op het moment dat wij dus aan documentatie gaan werken, zeggen we oké. Ik haal de laatste versie binnen, Git, dus je poolt je repository, je hebt lokaal een hele kopie. Je maakt lokaal een feature branch aan. In dit geval user/Wouter/het onderwerp waar het over gaat. Daarin doe je al je wijzigingen. En op het moment dat je daar klaar mee bent, dan zeg je van ja, ik check het niet gewoon in of ik push het niet gewoon en klaar en ik merge het automatisch. Nee, dan doe je een pull request. Je zag net de pagina waarop we binnenkwamen. Dat was deze pull request. En hier zie je dan een pull request op een binair bestand. Ja, ik zie iemand hier al nee schudden dat dat toch echt niet kan. Nee, dat kan ook echt niet, behalve in de allerlaatste fase, want dan wordt het opgemaakt. En dan mag het wel. Maar zo'n pull request is eigenlijk gewoon niks meer, niks minder dan, wat heb ik allemaal gedaan? Nou, in dit geval heeft hij één bestand toegevoegd. Het gaat ook daadwerkelijk over dat ene bestand, maar ja, je kunt niet zien wat erin gebeurt. En hij heeft hier aangegeven, al deze mensen moeten hem reviewen. En als dat klaar is, completen we hem en klaar. Dus Markdown en Pull Request hebben er in ons geval voor gezorgd dat we ook het hele reviewproces rondom de documentatie konden automatiseren. Dat je heel makkelijk kunt zeggen van, ah ja, Markdown dingetje, ik doe een Pull Request, ik wijs een paar reviewers aan. We denken er nu over of we dit nog verder kunnen automatiseren. Bijvoorbeeld, niemand houdt je natuurlijk tegen, hier linksboven, je ziet het nu niet, omdat we het niet hebben gekoppeld, maar je kunt ook een Continuous Integration Build koppelen aan je Pull Requests. Je zou bijvoorbeeld een Continuous Integration Build kunnen maken, die je Markdown bestand checkt of alle linkjes die erin genoemd zijn, bijvoorbeeld wel geldig zijn. Of alle plaatjes die er in reference wel gevonden kunnen worden. En dan zou je kunnen unit testen voor je documentatie. Nou, dit is iets dat hebben we ondertussen best wel ver doorgevoerd. De volgende stap die we hierin willen gaan nemen, naast het unit testen, dat is iets wat ik gewoon leuk vind. Maar is gaan kijken of we ook daadwerkelijk zeg maar, onze Markdown automatisch kunnen converteren naar HTML. En dat automatisch kunnen publishen. Want het is nu nog steeds een handmatige stap. Op een gegeven moment wordt dat Word documentje wordt in elkaar gezet, wordt gereviewd. Ja, en dan? Nou ja, dan gaat hij naar de content editors van Microsoft en die loggen ergens in op een website en die zetten het neer. Maar eigenlijk willen we dat ook automatiseren. Waarom zou je niet gewoon met een druk op de knop ergens een pagina openen nadat het door de juiste stap is gegaan, door de juiste mensen is afgevinkt? Team Services Extensions. Heeft iemand de Marketplace al gebruikt? Kwart ongeveer. Marketplace bestaat nu een jaartje. Marketplace.visualstudio.com. Nou, je komt binnen op degene waar je was, Visual Studio Team Services. En dan ietsje uitzoomen. Nou, dan zie je hier bijvoorbeeld de meest populaire extensions. En ik kan het toch niet nalaten. Dit is denk ik de Dit is denk ik de makkelijkste extension ooit gebouwd. Door mij. Het is gewoon een van de populairste extensions van heel VSTS. Ik ga zo meteen ook laten zien hoe deze extension werkt. Wat doet hij? Nou, als jij in je code window zit, dan kun je rechts klikken. En dan moet je even wachten, want het is een extension, dus die wordt apart geladen. En hier zie je hem. Create new folder. Nou, als je daarop klikt, krijg je een heel klein dialoogschermpje. Die vraagt, hoe moet die heten? Check-in command, create, klaar. En je hebt een folder aangemaakt. Dan denk je, dat is toch niet boeiend? Dat is het eigenlijk ook niet. Maar, dit zorgt er wel voor dat je niet de repository volledig lokaal moet klonen. Of in TFVC je workspace moet mappen en hem helemaal moet binnenhalen. Foldertje aanmaken en dan weer alles inchecken. Doordat je dit nu via de browser kunt doen, kunnen we nu bijvoorbeeld tegen een IT pro die PowerShell schrijft, maar niet weet wat Visual Studio is, zeggen, oh, weet je wat je doet? Je gaat naar de browser, je maakt een nieuw foldertje aan, die geef je de naam en dan sleep je je PowerShell bestand, die sleep je van je verkenner naar je browser, dan wordt die automatisch geüpload en staat die erin. Maar dat is het proces erachter. Ik ben bang dat dat ook de reden is dat hij toch wel populair is. Dat hij voor dat soort dingen heel veel wordt gebruikt, door mensen die geen zin hebben om het volledige ding lokaal te halen. Hoe ziet zo'n extension eruit? Nou, als we Visual Studio erbij pakken, dit is de code van folder management. Oh. En die is ook volledig open source. Dus als je het leuk vindt en je denkt, goh, ik wil eens een extension bouwen, hoe werkt dat nu? Het staat allemaal op GitHub. Het zijn officiële, door Microsoft ondersteunde voorbeelden, gebouwd door de Rangers. Die kun je klonen, kun je mee gaan spelen, van alles. Even heel snel de basis van zo'n extension. Dit is je manifest. Dit is eigenlijk gewoon een bestand die beschrijft hoe heet het ding, wat is de versie, waar gaat die over. Maar in dit geval staat daar dummy data in, want we wilden voorkomen dat als we dit open sourcen en iedereen dat dan ging klonen en iedereen hem dan zou publishen, dat je zeg maar een paar honderd folder management extensies zou krijgen en iedereen de weg kwijt. Dus dat wel werkt niet. Wat vertel je hier verder in? Nou, wat linkjes, waar kun je verder informatie vinden en dat soort dingen. Dat verschijnt uiteindelijk. Als je naar de overview page van zo'n extension gaat, dat verschijnt hier. Dus dit verhaal, niet de reviews, maar wel de rest van de informatie, wordt hier uitgehaald. Nou, uiteindelijk vertel je hier dan nog wat dingen. Wat heb je nodig? De reviews staan er niet in. Wat heb je nodig aan HTML-bestandjes, scriptjes, weet ik het. Het is allemaal JavaScript. Dat is misschien wel even schrikken de eerste keer dat je dit gaat doen. Tenminste voor mij wel. Ik ben eigenlijk echt C-sharp ontwikkelaar. Veel backend, HTML. Nou ja, als het moet. Maar dit is gewoon echt JavaScript, HTML, CSS. Alles erop en eraan. We hebben dan gekozen voor TypeScript. Er zit nog een expliciete compile stap in. Kent iedereen TypeScript? Nee? Oh. JavaScript? Is jammer genoeg. JavaScript is een van de meest populaire programmeertalen van dit moment. En ik denk de enige programmeertaal die eigenlijk ontworpen is om niet populair te worden. Want het was helemaal niet de bedoeling. Ik bedoel, toen het internet begon en JavaScript begon, toen was het, hele klikte op zo'n knopje en dan klapte er iets uit of zo. Of je had van die lichtreclames die zo voorbij kwamen draaien. He, dat is zeg maar JavaScript. Nou, de grootste JavaScript-applicatie op dit moment ter wereld, is mij verteld, is het Azure Portal. Laten we hem weer eens inloggen. Azure Portal is een single page application. Dat ding vervecht zeg maar niet, doet alles in JavaScript, zit enorm veel JavaScript, ja. Iemand zei tegen me, maar voordat je je sessie begint, moet je eventjes je cookies leeggooien, maar dan log je niet per ongeluk in op dingen die je niet wil laten zien. Ja, nou dat is dus letterlijk zo. TypeScript is een laag bovenop JavaScript, die ervoor zorgt dat je static typing toevoegt. Dus waar JavaScript, zeg maar daar mag alles, en at runtime wordt het gecheckt, TypeScript zorgt ervoor dat je een laagje erbovenop hebt. Het compilt allemaal naar JavaScript, maar het maakt het veel makkelijker. Wat krijg je dan bijvoorbeeld voor dingen? Als je gaat kijken, dit is bijvoorbeeld de code die uiteindelijk in Git een folder aanmaakt. En dan zie je opeens dat je een class kunt gebruiken, dat je inheritance kunt gebruiken, dat je zelfs interfaces kunt gebruiken, dat je een constructor krijgt die naar zijn base class gaat, en dat soort dingen. Dat voegt TypeScript toe. Dus als ALM Ranges hebben we ervoor gekozen. We doen alles met TypeScript. Ja, dat komt de kwaliteit gewoon flink ten goede. Nou, wat je dus ziet, je ziet dus zo'n manifestbestand die belangrijk is. Je ziet bijvoorbeeld wat HTML. Het enige wat dit stukje doet, is er zeg maar voor zorgen dat als je rechts klikt, dat dan dat add new folder itempje verschijnt. Nou, dat is dit. Zeg maar start de SDK, geef hem een trap en dat gaat pruttelen en dan heb je hier menu itempje erbij. Maar ja, dit is nog niet echt DevOps. Hoe doen we hier nu DevOps mee? Nou, als je gaat kijken, in dit geval wordt de code gehost op GitHub. Dus het staat niet meer lokaal in onze VSTS-omgeving. Maar ja, wat je wel kunt doen, is een GitHub repository koppelen aan je eigen Continuous Integration build. Dus hier zie je bijvoorbeeld countdown widget, folder management en de basis hiervoor, de DevOps pipeline. Dat is zeg maar het sample project die aantoont hoe je dit zou kunnen doen. Nou, als we eens gaan kijken bij die folder management, dan zie je dat die bestaat uit een aantal stappen. Want ja, het is tenslotte heel veel JavaScript, maar ook CSS en ook HTML. Dus het is iets anders zeg maar, dan wat ik gewend was bij een normale Visual Studio webapplicatie. We installeerden wat NPM dependencies, NPM, Node Package Manager. Eigenlijk NuGet, maar dan voor de frontend van je applicatie. Of als je Node doet, ook voor de achterkant. Maar dat is zeg maar voor JavaScript, HTML libraries, dat soort dingen. Hoe haal ik die nou binnen? Hoe koppel ik die nou aan mijn project? Ga ik inderdaad naar jquery.com en download ik handmatig de nieuwste versie en plak ik die in mijn project? Liever niet. Kun je ook via NPM doen. Hier zie je bijvoorbeeld, dit is een taak die wij geschreven hebben, die ervoor zorgt dat je Application Insights token erin wordt gevoegd. Al onze extensions zijn voorzien van Application Insights, dus wij kunnen bijvoorbeeld zien dat er wereldwijd ongeveer 3 keer zoveel TFVC-folders worden aangemaakt als Git-folders. Ik weet ook niet waarom, maar die cijfers zijn zeg maar heel groot, die lopen echt flink uit elkaar. Misschien omdat TFVC nog populairder is in de Microsoft-wereld, we weten het niet. Maar ja, die Application Insights gaat met een token, deze taak zet dat token erin. Deze taak zorgt er bijvoorbeeld voor dat je TypeScript wordt gecompiled, en dat je daadwerkelijk iets hebt wat je daarna kunt gaan deployen. Dit is ook een custom taak, die hebben we samengebouwd met de product group. Die staat nu ook echt in de marketplace. Het is een, zeg maar een extension voor het bouwen van extensions. Dus wat deze doet, hij pakt zeg maar al je source data en hij maakt daar een V6 van. Waarschijnlijk kennen we die wel, hè? VSIX. Dat is ook gewoon het standaard bestandsformaat waarmee je extensions installeert in Visual Studio. Wat we doen, en dat is op zich wel leuk, Zo'n vierstukbestand is eigenlijk gewoon een SIP-je. Alleen met een andere extensie. Dus wat wij doen is, wij gooien alles bij elkaar. Dan sippen we het. En dan veranderen we de extensie. En dan heb je een 4-6 gemaakt, zolang je maar het juiste XML-formaat aanhoudt. Uiteindelijk levert dit hele verhaal één bestand op, output.v6. En dat voor iedere extension die we hebben. Dus wat er dan uitkomt, is in principe te deployen. En daarmee zou je naar de marketplace kunnen gaan en kunnen zeggen, ik upload hem. Ook dat hebben we geautomatiseerd. Je gaat kijken in release management. Wie gebruikt release management al? Oké, leuk. Als hij wil laden. Release management is zeg maar de manier waarop je in Visual Studio Team Service en TFS kunt zeggen, oké, ik heb nu vanuit mijn beeld een pakketje aan data, iets wat ik wil gaan deployen. In ons geval is dat een V6, maar dat kan ook een website zijn, bijvoorbeeld een web deploy package, of een SQL database, een dakpak, wat het ook maar is. Dat zetten we klaar door middel van de beeld. Release management pakt dat dan op, en die heeft dan de mogelijkheid in zich om te zeggen, oké, ik heb verschillende omgevingen. Ik heb bijvoorbeeld een testomgeving, ik heb een acceptatieomgeving, een productieomgeving. Wanneer gaat iets nu van de ene omgeving naar de volgende? Ik ben alleen bang. Ja, hij doet het wel. Kijk. Hier zie je, we hebben echt een hele rij aan allerlei verschillende definities. Nou, laten we nu die van folder management er eens bij pakken. Gewoon eens laten zien hoe dat werkt. Wat je hier ziet is dat we drie verschillende omgevingen hebben. Dev, beta en production. En eigenlijk doen we op iedere, doen we deze publish extension taak. Ja? De vraag is, als je nou één beeld hebt en die levert één pakketje op, maar je wil je configuratie laten verschillen tussen de verschillende omgevingen waarheen je release, hoe doe je dat nou? Nou, wat wij in dit geval bijvoorbeeld hebben gedaan, omdat die V6 een SIP-je is, deze publish extension task, hier rechts zie je dat we details invullen, configuratiedata, zoals wie is de publisher, is hij wel of niet private en dat soort dingen. Wat wij daar eigenlijk gewoon doen is, we pakken dat SIP-je uit, wijzigen die data, pakken hem weer in. Maar als je dat bijvoorbeeld wil doen voor een webapplicatie, kun je bijvoorbeeld gebruik maken van webdeploy met set parameters, dan heb je zo'n parameterfile. En wat we dan doen is dat je die bijvoorbeeld per omgeving die file laat verschillen. Of als je bijvoorbeeld desired state configuration gebruikt, als je hele machines configureert, kun je je desired state en je configuration van elkaar splitsen en kan je bijvoorbeeld per omgeving een apart configbestand pakken. Het doel is in ieder geval, dat is wel een van de kerndingen van wat je hier noemt een release pipeline. Build once and only once. Oftewel, bouw je code maar één keer. Maak niet de fout dat je denkt dat het handig is om vanuit je build te gaan deployen. En dat je dus build definitions krijgt voor deployment naar beta, naar productie, naar wat voor omgeving maar ook. Het gevaar daarvan is dat je iedere keer zeg maar, eigenlijk niet helemaal zeker weet waar je mee begint. Ja, hoe weet je dan zeker dat wat er op je omgeving gebeurt goed is? Een release pipeline, echt het idee van ik heb een pipeline, iets gaat er aan deze kant in, gaat door een aantal stappen heen, komt er aan deze kant uit. Als ik naar het einde wil, moet ik altijd door het begin heen. Ja, je kunt niet zeg maar halverwege zeggen, oh weet je, ik beeld even opnieuw, want er zit een of andere wijziging van iemand in, die wil ik ook mee hebben. Nee, je begint weer aan het begin van je deployment pipeline en je gaat je hele proces door. Wat je dan dus inderdaad moet doen, is soms wat extra moeite om je configuratie te splitsen. Dat is inderdaad waar. Maar wat je hier dus ziet, is dat iedere extension die wij bouwen, gaat door deze drie omgevingen heen. En we hebben ze zo ingeregeld, dat dev gaat in ons geval volledig automatisch. Dus als jij een wijziging maakt in die Git repository en die commit je, die push je naar de server, wordt die build afgetrapt en die build zal automatisch deployen naar een testaccount. En dan zie je bijvoorbeeld, deze wordt of any one user, of door mij of door Willy Peters goedgekeurd. Dus dit is zeg maar nog, één van jullie tweeën mag zeggen, oh ja, deze versie willen we doorhebben naar beta. Wil je uiteindelijk naar productie, nou, dan wordt het iets spannender, want dan komt hij gewoon echt in de marketplace, dan is het en. Dus en Willy en ik moeten hem goedkeuren. Doen wij dat allebei, wordt er allebei naar gekeken, gaat hij automatisch naar de marketplace, wordt dit automatisch geüpdate, komt helemaal niks meer aan te pas. Verder geen handmatige handelingen. Dat waren de dingen die ik wilde demoen. Gewoon eens laten zien, waar zijn we als Rangers nu mee bezig, wat gebeurt er allemaal? Een vraag die ik natuurlijk wel vaak krijg, ik weet niet of er hier mensen geïnteresseerd zijn, maar hoe word je nou een Ranger? Nou ja, in mijn geval, ik ben voorgesteld door Hassan Fadili. Kijk, daar zien we hem. Daniel van der Starre, die daar achterin zit, is bijvoorbeeld weer door mij voorgesteld. Het idee is, kijk naar wat we doen. Ga naar die aka.ms/Vistelstudio ALM Rangers About Us. Kijk gewoon, wat doen jullie? Daarna zoek je een ranger op bij jou in de buurt. Nou, dat kan ik zijn, Hassan, Daniel. En dan gaan wij je helpen om je te nomineren. Wanneer kun je een ranger worden? Veel kennis van VSTS, van DevOps-achtige zaken op Microsoft-platform, is wel meegenomen. Zichtbaarheid in de community. Je moet het leuk vinden om je kennis te delen. Dat is eigenlijk waar het om gaat. We houden het niet voor onszelf. Maar als je het leuk vindt om bijvoorbeeld te spreken op dit soort evenementen, om te bloggen, om mee te werken aan dingen waar anderen wat aan hebben, dan is het zeker een leuke plek. Daar kun je genomineerd worden. Wat zijn de voordelen? Het is best wel een grote groep van 100 man. Met heel veel ervaring. Sommigen zijn Microsoft-medewerkers die gewoon zeg maar, al jaren DevOps-achtige dingen doen bij klanten en die heel veel TFS-omgevingen hebben gezien. Anderen, zoals Hassan en ik, wij zitten gewoon in het veld als consultants. Dat bij elkaar zorgt dat je heel veel gaat leren. Dus als je het leuk vindt om hier echt in te duiken en op zo'n onderwerp als dit echt specialist te worden, is het een hele goede stap om eens naar de ALM Rangers te kijken of je daarbij wil. Hey, dank jullie wel. Wil je vragen stellen? Omdat de sessies wat kort zijn, we hebben nu nog wel een paar minuten, maar de sessies zijn wat korter dan vorig jaar. Bij de Expert Lounge kun je Hassan en mij in ieder geval vinden, kun je vragen wat je wil. Mag dus ook over dingen gaan die helemaal niet in deze sessie zitten. Zeg maar alles wat VSTS is, alles wat TFS is, interesseert ons. We willen met alles helpen. Dat is het doel van de ALM Rangers. Als je hulp nodig hebt, dan helpen we. En dat kan ook via Twitter. We hebben een ALM Ranger Twitter account, daar kun je ons op bereiken. Dan word je waarschijnlijk geholpen door de program manager in Canada, die er uiteindelijk voor gaat zorgen dat wij in Nederland weer een keertje bij je langskomen. Maar neem contact op, laat ons weten wat er speelt. Als er bijvoorbeeld ook iets is waarvan je denkt, ja, ik werk al jaren met TFS. En deze ene feature, dat doen ze nu ook al jaren fout. En dat zou ik heel graag anders zien. Meld het. Als wij het horen, geven we het weer door. Uiteindelijk wordt er wat mee gedaan dan in Amerika. Hoe neem je contact op met mij? Nou, kan ook via Twitter, Wouter de Kort, wouter.de.kort@rodina.nl of via mijn blog. Bedankt voor jullie aandacht. Als er nog vragen zijn, dan hoor ik het graag. Thank you.